Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Goedendag beste luisteraar, leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag gaan we het hebben over mixieklachten na het plaatsen van een pessarium. En nog verdere informatie over het pessarium. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit hier tegenover Judith Donners. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, leuk om dit hier in Maastricht op te nemen.
Ja,
over
zeker.
Het pessarium, hartstikke leuk. Om jou even voor te stellen, jij bent huisarts in Maastricht. Je hebt ook 2 jaar ervaring als anios in de gynaecologie. Met een speciale interesse toen al in de bekkenbodemproblematiek.
Klopt.
En nu ben jij in opleiding tot kaderhuisarts urogynaecologie.
Klopt ook.
Ja.
Ja, helemaal goed. Ja,
nou, zijn we bij jou aan het juiste adres voor dit onderwerp. Jullie hebben een artikel geschreven, jij samen met Twanda Goh-Jansen, over de mixieklachten na het plaatsen van een pessarium.
Mm-hmm.
Ja, de behandeling van een prolaps die kan bestaan uit bekkenbodemspieroefeningen of een pessarium of ook wel een operatie. Waarvoor wordt gekozen hangt onder andere af van de ernst. En door het plaatsen van een pessarium kunnen mixieklachten aan het licht komen die voorheen gemaskeerd waren. Nou, daar gaan we het nu over hebben. En daarnaast hebben we het ook nog over het pessarium in het algemeen. Wat voor algemene vragen er allemaal bij kunnen komen. Laten we eerst eens bij het begin beginnen. Gewoon de basis over het pessarium. Waar komt het eigenlijk vandaan?
Ja, het pessarium is al een hele tijd geleden, in 1882, door Aletta Jacobs in Nederland geïntroduceerd. Toen als pessarium ter anticonceptie en niet waar we het vandaag over gaan hebben. Het pessarium voor het behandelen van een prolaps.
Mm-hmm.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helder heb hoe dat ontwikkeld is van het pessarium ter anticonceptie naar het pessarium ter behandeling van een prolaps. Maar zo is het destijds begonnen. In het begin waren de pessaria gemaakt van bakeliet. Gelukkig is dat verlaten en hebben we nu pessaria die gemaakt zijn van siliconen. Maar het is wel goed, denk ik, om duidelijk te hebben dat pessaria vaak in de volksmond gebruikt worden ter anticonceptie, maar dat we de pessaria, zoals we die vandaag gaan bespreken, echt wel zijn voor het behandelen van een prolaps.
Ja. Ja, want ik had het over dit onderwerp dat ik deze opname vandaag ging doen met een collega erover. En toen zei ik ga het hebben over een pessarium morgen in Maastricht. En die ga ik opnemen. En toen zei ze, hé, maar dat is toch iets uit de oude doos? Ik zei, nou, het heeft wel iets met oude dozen te maken soms, maar dat is het occlusieve. En dit pessarium, dat is natuurlijk, dat wordt ontzettend veel gebruikt in Nederland.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja, het wordt inderdaad ter anticonceptie eigenlijk niet meer geadviseerd om te gebruiken. Dus
nee.
Het pessarium is nu in deze tijd eigenlijk alleen nog maar voor het behandelen van prolapsklachten.
Ja,
ja, zeker.
Ja. En wanneer spreken we van een prolaps?
Een prolaps, ik denk dat het goed is om te beginnen met het feit dat je prolaps van 3 verschillende compartimenten kunt hebben. Dus je kunt een prolaps van de voorwand hebben, waar de blaas achter gelegen is. En als het daar prolabeert, dan noemen we dat een cystokele. Je kunt een prolaps hebben van het middelste compartiment, dus van de uterus of de vaginatop als de uterus er niet meer is. En je kunt een prolaps hebben van de achterwand, waar het rectum achter gelegen is. En dan noem je het ook een rectokele. Dus ik denk dat het ten eerste belangrijk is om onderscheid te maken in die 3 vormen van prolaps. En op het moment dat de voorwand, de achterwand of dat middelste compartiment naar beneden zakt, dan noemen we dat een prolaps. En dat kun je in verschillende stadia kun je die prolaps indelen. De pop-Q-stadia noemen we die. Mm-hmm. En op het moment dat een van die 3 compartimenten tot -1 boven het hymen verzakt is, dan is het een stadium 1 prolaps.
Een -1 tot het hymen. Wat bedoel je met die -1?
Dat de prolaps nog net boven dat hymen blijft. Hè? Dus ondanks dat je de vrouw laat persen met een Versalva-manoeuvre bij het onderzoek, komt die prolaps niet helemaal naar buiten. Hè? Dus hij blijft 1 centimeter binnen ten opzichte van het hymen.
Ja.
En zo heb je dus oplopende stadia. Hè? Stadium 2 is van -1, dus nog net binnen in de vagina, tot +1, dat is net buiten de vagina. Stadium 3 is echt wel fors buiten de vagina. Dus dan kom je meer dan 1 centimeter, komt welk compartiment dan ook, komt naar buiten. En bij een stadium 4 is er eigenlijk niet eens meer een vagina over en spreek je van een totaal prolaps.
Hoe vaak komen de verschillende stadia zo voor?
Nou, als je kijkt naar de hele vrouwelijke Nederlandse populatie... Mm-hmm. Dan zie je bij vrouwen boven de 45 jaar... zie je dat 75% van de vrouwen wel een mate van prolaps heeft. Nou, gelukkig komen die niet allemaal naar de huisarts... want die hebben ook gelukkig niet allemaal klachten. En als je dan kijkt naar dat stadium 2, hè, waar we het net over hadden... dus dat het toch nog net binnen of net buiten de vagina komt... of hoger dan stadium 2, dan heeft toch wel 40% van de vrouwen boven de 45... heeft zo'n stadium prolaps.
2 of hoger?
Ja, van stadium 2 of hoger. Ja. En ook daarbij heeft gelukkig niet iedereen klachten. Daar maar 11% van heeft echt ernstige klachten ook van die prolaps.
Ja. En welke klachten heb je het dan over?
Ja, de belangrijkste klacht, wat je eigenlijk het vaakste hoort, is balgevoel. En daarbij bedoelen mensen dat ze druk in hun vagina voelen... of dat er echt een bal naar buiten komt, dat daar iets zit wat daar niet thuis hoort. Dat is eigenlijk de meest gehoorde klacht. Zeker komen ook mixieklachten voor of defecatieklachten, klachten bij het vrije. Er zijn heel veel klachten in dat gebied die bij prolapsklachten kunnen passen. Ja. En bij mixieklachten heb je het dan zowel over incontinentieklachten... dus urge incontinentie of stressincontinentie... maar zeker ook bemoeilijkte mixie of het niet goed kunnen uitplassen. Ja. En daardoor regelmatig urineweginfectie, zelfs recidiverende urineweginfecties. En bij de defecatieklachten eigenlijk idem. Dus zowel incontinentieklachten komen voor... als ook het niet goed kunnen legen van de darm.
Ja, helder. En wat zijn dan de behandelopties voor een prolaps?
Nou, grofweg kun je de behandelopties eigenlijk in drie verschillende opties indelen. He, dus je kunt bekkenfysiotherapie, waarbij je of zelf thuis bekkenbodemoefeningen doet... of mensen verwijst naar een bekkenfysiotherapeut. Je zou kunnen kiezen voor het passarium ter behandeling van de prolaps. Of mensen kunnen geopereerd worden om hun prolapsklachten te verhelpen.
Ja, ja. Hoe maak je die keuze? Hoe doe jij dat?
Nou, ik kijk in ieder geval eerst naar de ernst van de prolaps. Omdat het bewezen is dat bekkenfysiotherapie met name zinvol is... tot stadium 2, tot maximaal stadium 2 prolaps. Dus als mensen komen en het stadium ligt al hoger dan dat... dan sla ik die optie eigenlijk over. Hm. En dan blijft dus het passarium dan wel operatieve ingreep blijft over... omdat een prolaps niet iets levensbedreigends is... maar eigenlijk een goedaardige aandoening... waarbij we vooral klachten behandelen... Mm-hmm. Vind ik het belangrijk om mensen wel ook uit te leggen... dat een passarium een non-invasieve behandeling is... en dat daar mijn voorkeur wel naar uitgaat om dat als eerste te proberen. Mm, ja. Dat kan nog altijd... Ja, als mensen niet tevreden zijn, kunnen we nog altijd kiezen voor die operatieve ingreep.
Ja.
Ik vind het wel belangrijk om daar in de eerste lijn aandacht voor te hebben.
Je zegt boven stadium 2 kies je voor een pessarium of een operatie. Horen daar dan nog de bekkenbodemoefeningen bij?
Ik onderzoek altijd bij het onderzoek naar prolaps ook hoe sterk dat die bekkenbodem is. En het is zeker te overwegen dat als daar nog winst in te behalen is... om passariumtherapie te combineren met bekkenfysiotherapie. Het gaat altijd in overleg met de patiënt.
Ja, dus als je een wat slappere bodem voelt... en je denkt, mm-hmm. dit kan sterker worden met bekkenbodemfysiotherapie... dan doe je het erbij. Dan adviseer je het erbij.
Dan adviseer ik dat erbij.
Ja.
Met de uitleg dat hoe sterker je bekkenbodem is... hoe meer kans van slagen van de passariumtherapie.
Ja.
Ja.
Is dat van meerwaarde voor het gebruik van het pessarium?
Wat ik vaak zie in de praktijk is dat als die bekkenbodem stevig is... of nog getraind wordt middels bekken, fysiotherapie... of in ieder geval het doen van oefeningen... is dat je vaak met een iets soepeler pessarium toch uitkomt... voor de behandeling van de klachten.
Ja, ja.
Ja, dus dat de open ring voldoende is... en je niet naar een stugger zeefpessarium hoeft te gaan... om toch uit te komen... met een passarium bij de prolapsklachten.
Ja, en daar begin je al, hè? Je hebt het over een ring of een zeefpessarium. We hadden het al over materialen. Ja. Ja, ik vind het een beetje een oerwoud aan al die dingen wat er mogelijk is. En dan heb je ook gouden gedachten van... als er zoveel is, kan ik dan wel genoeg? Kunnen we een beetje die verschillende pessaria op een rijtje zetten... van wat is er nou eigenlijk? En wat zijn de voor- en de nadelen?
Ja, zeker. Ik denk even terugkomend op het materiaal dat daar nu twee... groepen in te maken zijn. Dus je hebt het vinylpessarium en je hebt het siliconenpessarium. Waarbij het vinylpessarium echt wel beduidend goedkoper is. Dus daar betaal je ongeveer 15 euro per pessarium... ten opzichte van 75 euro bij dat siliconenpessarium. Mm-hmm. Toch kies ik zelf altijd voor dat siliconenpessarium... omdat dat een heel stuk soepeler is. En dat ook maakt dat vrouwen dat makkelijker zelf kunnen uithalen... en ook weer terug inbrengen. Mm-hmm. Waardoor je jezelf redzamer maakt als het over pessariumtherapie gaat. Maar dat is dus qua materiaal het grote verschil. Het ene is goedkoper, maar stugger. En het andere is een stuk duurder, maar daarmee wel ook soepeler. En minder bijwerkingen.
Ja, bij het siliconen pessarium minder bijwerkingen.
Ja, zeker. Ja. Ja. En dan heb je nog onderscheid tussen de verschillende soorten pessaria. Waarbij de meest gebruikte pessaria eigenlijk zijn. Het open ring pessarium daar... start ik zelf in ieder geval altijd mee. Omdat dat het meest prettige pessarium is om in te brengen, eruit te halen. Het meest soepele is, dus vaak ook het prettigste zit. En als je daarmee uitkomt, dan denk ik dat dat heel veel voordelen heeft. Mocht dat toch niet voldoende steun geven... dan kun je een ringpessarium met ondersteuningsvlak, noemen ze dat dan. Mooi, en dat betekent eigenlijk dat er een stukje... siliconen die ring afsluit. Dus het blijft een ring, maar met wat extra siliconen sluit je die ring af. Als je daar ook niet mee uitkomt, dan kun je kiezen voor het zeefpessarium. En dat is echt wel een stuggere schotel.
Die dat dan... is een schotel inderdaad meer, hè? Ja. Ja.
Ja, en dat is eigenlijk ook voor de patiënt zelf niet meer eruit te halen en in te brengen. Dus dan zit je wel vast daarna aan controles bij de huisarts. Het heeft een wat... ja, meer afsluitend effect van die vagina, waardoor het van de ene kant steviger is, beter blijft zitten, maar van de andere kant dus ook moeilijker eruit te halen en te reinigen is. En als je zelfs daar niet mee uitkomt en je een nog steviger passarium eigenlijk wil gebruiken, dan kom je uit bij de kubus. En ja, de naam zegt het al, het is dus een kubusvorm, eigenlijk een soort dobbelsteen. En die zuigt zich vast aan vijf kanten van die kubus eigenlijk aan de vaginawanden. Waardoor je kunt voorstellen dat dat heel stevig is, die vastzuigende werking. Maar van de andere kant dus ook wel die nadelen geeft. Hè. Je moet dat pessarium iedere avond voor het slapen gaan, moet je dat zelf verwijderen. Omdat het anders door die zuigkracht te veel risico op die kubitus geeft. Zo heeft dat pessarium, kun je je wel iets bij voorstellen, denk ik, nog wel meer... bijwerkingen, meer nadelen dan waar ik mee begon, dat die open ring. Ja. Dat is grofweg, zijn dat de vier verschillende passaria die in de eerste lijn gebruikt worden.
Ja, het levert echt al meteen heel veel detailvragen op.
Ja, dat snap ik. Ja.
Als je die kubus dan vergelijkt met die andere passaria, is die dan ook extreem duurder of valt het wel mee?
Nee, dat valt wel mee. Okay. Want de hoeveelheid siliconen die erin zit, dat valt wel mee. Ja. Het is gewoon een andere vorm.
Ja. Ja.
Dus qua prijs... maakt het niet zo heel veel uit. Het is echt gewoon intensief om het te gebruiken. Ja. Dus je moet zelf heel goed dat pessarium kunnen inbrengen... en ook weer eruit halen.
Is dat lastig?
Ja, wat je moet doen is... je moet het vacuüm opheffen. Mm-hmm. Ja, dus wat ik net zei... zo'n kubus pessarium zuigt zich vast aan de vaginawanden. Dat maakt dus dat je met je vingers... rondom dat kubus pessarium moet komen... daarin moet kunnen knijpen, waardoor het vacuüm opheft. Daarna kun je wel het pessarium er ook makkelijk uit krijgen. Ja. Maar dat is best nog wel ingewikkeld om daar goed bij te komen.
Ja. Ja. En dan dus al die verschillende vormen hebben we nu. Als jij een keuze hebt gemaakt en je plaatst een soort van proefpessarium. Je hebt waarschijnlijk sets liggen op de praktijk, of niet?
Ja, ik heb een passet liggen op de praktijk. En dan plan ik eigenlijk een passessie in. Mm-hmm. Dus dan komen patiënten en dan proberen we verschillende maten. Ik voel natuurlijk eerst wat ik denk dat de meest passende maat zou zijn voor deze patiënt. Die krijgt de patiënt dan ingebracht. En dan proberen we even hoe die zit, of het niet pijnlijk is, of ze kunnen hurken, een stukje kunnen lopen. We proberen wat dingen uit om te kijken of die blijft zitten. En als we dan de juiste maat voor dat moment gevonden hebben, dan bestel ik een passarium op naam van die patiënt. Die patiënt kan dat passarium dan ophalen bij de apotheek. En als ze een eigen passarium hebben, komen ze terug bij mij op het spreekuur om hem te laten plaatsen. En dan kunnen ze hem echt op proef een week of vier gebruiken. En dan zie ik ze terug naar evaluatie.
Laat je ze in die bij het pasmoment, wordt ook een plasmoment? En moeten ze ook even plassen?
Ik laat ze eigenlijk altijd plassen voordat ik het passarium aanmeet. Zeker omdat het onderzoek ook niet prettig is met een volle blaas. De kans, want ik denk dat je doelt op blaasretentie om te onderzoeken.
Kunnen ze nog plassen?
Kunnen ze nog plassen na het passarium, ja. Als je goed voelt na dat passarium en je kunt aan alle kanten langs dat passarium, kun je nog met een vinger er langs, dan is de kans dat je echt een veel te groot passarium hebt aangemeten, waardoor de blaasretentie optreedt, eigenlijk heel erg klein.
Ja.
Dus dat maakte dat ik dat niet in die passessie nog testen doe.
Nee.
Dus de kans dat hij eruit valt omdat hij te klein is, of dat hij pijnklachten geeft omdat hij toch net wat aan de grote kant is, dat zijn wel dingen die ik vaak terughoor. Dus dat test ik wel allemaal in die passessie. Maar of ze kunnen plassen, zit bij mij in ieder geval niet automatisch in de...
Nee. En die maat?
Dan moeten we denk ik even terug naar hoe zit zo'n passarium. Hè? Dus zo'n passarium zit achter het os pubis en tot in je fornix posterior. Dus ik voel met een vinger tot in de fornix posterior en meet dan hoe lang mijn vinger is van de fornix posterior tot aan het os pubis. En die maat probeer ik als eerste.
Ja.
Maar nogmaals, het is een probeersel. Hè? Dus daar begin ik mee. En dan is het echt op basis van wat de vrouw voelt, of het prettig zit of niet.
Ja.
Of die eruit valt met hurken, ja of nee. Of ik niet toch een maat groter of een maat kleiner ga bestellen op naam van die patiënt. Ja.
Helder. Heb je nog tips over hoe je hem het beste zo minst pijnlijk kan verwijderen?
Ja, je kunt een passarium in de vagina natuurlijk niet dubbel vouwen. Het is dubbel gevouwen wel het minst pijnlijk om hem in te brengen of eruit te halen. Dus wat ik zelf doe is dat ik met één vinger haak ik het passarium aan. Dan kantel ik hem wat, zodat het passarium verticaal komt te zitten in de schede. En met de andere hand heb ik één vinger ter hoogte van de clitoris en één vinger ter hoogte van het perineum, waardoor als ik het passarium eruit trek, ik daarmee wat druk kan geven en het passarium toch niet helemaal dubbel gevouwen, maar wel iets ingedeukt naar buiten komt. En mijn ervaring is dat dat minder gevoelig is voor patiënten dan wanneer je de ring er in zijn geheel uit haalt.
Ja, en dan echt helemaal verticaal, want dan is het bij de uretra misschien ook wel wat gevoelig. Hou je hem dan er een beetje schuin?
Ja, een beetje schuin. Ja, niet helemaal verticaal.
Ja. Ja.
Maar hij zit er natuurlijk redelijk horizontaal in.
Ja.
Dus je kantelt hem binnenin al eerst iets meer verticaal.
Ja.
En dan kun je aan de buitenkant, op het moment dat hij naar buiten komt, kun je wat tegendruk geven, zodat hij er niet helemaal rond uitkomt.
Kijk, nou, die gaan we meenemen.
Die gaan we onthouden, ja.
Oké, dan hebben we het over maten gehad. We hebben het over verschillende vormen gehad, verschillende soorten materiaal.
Mm-hmm.
Zijn er dan nog andere dingen waar we aan moeten denken?
Ja, ik denk dat ik zou iedere huisarts willen adviseren om het vooral ook te gaan doen.
Ja.
Ik denk, er zijn zoveel. Hè, ergens zeg jij, ik zie door de bomen het bos soms niet meer. Ik denk, nou, er is zoveel uit te proberen. Ja. Ga gewoon met die vrouw kijken wat past. Hè, zowel qua behandeling van de klachten als wat prettig zit en kijk samen hoe ver je komt en leg ook uit dat het een traject gaat worden samen.
Dat is zo, ja. Ja, dan zijn ze voorbereid.
Precies, ja.
Dan waar het eigenlijk over ging.
Ja.
Dat zijn de mixieklachten. En daarna komen we nog terug op allemaal soorten kleine dingetjes waar we toch ook nog in de praktijk een beetje tegenaan lopen. Maar nu eerst de mixieklachten. Je artikel gaat erover dat er mixieklachten ontstaan na het plaatsen van een pessarium. Nou, ten eerste stressincontinentie en ten tweede blaasretentie. Stressincontinentie, leg dat eens uit.
Ja. Ja, je zegt eigenlijk dat die klachten ontstaan na het inbrengen van het pessarium. En daar gaat het denk ik al fout in de in de gedachtegang.
Ja.
In de zin dat stressincontinentie was er eigenlijk al. Maar wat er gebeurt is dat als je het passarium plaatst en die blaas weer terug op zijn plek brengt eigenlijk, dat het dan pas aan het licht komt.
Ja.
Dus het is niet zo dat een passarium stressincontinentie veroorzaakt. Maar het is eigenlijk zo dat je de prolaps redresseert terug naar waar die eigenlijk zou moeten zitten. En dan pas zie je dat er sprake was van stressincontinentie. Dus wat er eigenlijk gebeurt is doordat die blaas in die vagina verzakt en er een knik ontstaat in de uretra, wordt die stressincontinentie eigenlijk gemaskeerd.
Ja.
He, want op het moment dat je dan hoest of niest, dan komt er eigenlijk druk op die knik in plaats van op de uretra zelf. Ja. Terwijl als je die redresseert, of dat nu met een passarium is of dat dat met een operatie is, dan komt die druk echt weer op de uretra en dan komt die stressincontinentie aan het licht.
Ja.
Dus het is niet zo dat het passarium de stressincontinentie veroorzaakt. En ik denk dat dat ook wel goed is om aan de patiënt uit te leggen. Na een operatie hadden ze precies hetzelfde resultaat gehad.
Ja, ja. Helder. Ja. Bedankt voor deze feedback. Ja. En wat doe je dan?
Ja, dan is in overleg met de patiënt natuurlijk de vraag wat die patiënt wil. In de zin, hoeveel last had ze van de prolaps voordat je begon met behandelen? Ervan uitgaande dat dat echt hele vervelende en ernstige klachten gaf en er echt wel iets aan die prolaps gedaan moet worden, dan moet je die stressincontinentie behandelen. En daar zou ik beginnen met bekkenfysiotherapie om te kijken of je daar de stressincontinentie mee onder controle krijgt.
Met het passarium in situ?
Zeker.
Ja.
Want anders dan
heb je die andere klachten.
En die andere klachten en dan maskeer je weer die stressincontinentie. Dus dan is er niet zoveel te behandelen.
Ja.
Ja.
Ja. En als dat dan niet werkt?
Ja, ook dat zou je operatief kunnen behandelen, stressincontinentie.
Ja.
Dan is natuurlijk de vraag, blijf je het passarium gebruiken voor de prolapsklachten en dan een operatie voor de stressincontinentie? Ja. Of zeg je dan, nou dan wil ik zowel de prolaps als de stressincontinentie meteen in één operatie behandeld. Ik denk dat dat echt iets is om met de gynaecoloog dan te bespreken. Ja. Maar eerste lijn is bekkenfysiotherapie voor stressincontinentie.
Ik had laatst zo'n patiënt die inderdaad die klacht had na het plaatsen van een passarium. En die heeft een TVTO gekregen.
Ja.
En gewoon het passarium blijven gebruiken.
Kan. Ja. Kijk, een TVT is natuurlijk minder invasief qua operatie dan ook een prolapsoperatie. Dus daar kan zeker ook voor gekozen worden.
Ja.
Maar ik denk dat je daar dan goed over na moet denken.
Ja.
Ja. Ja.
Oké. En dan de tweede klacht die je ook kan krijgen. Nou, je zei al dat het een zeldzame klacht is, de blaasretentie.
Ja. Dat is als je toch een passarium uiteindelijk hebt gekozen wat te groot is en daarmee de uretra afdrukt, dan zou je blaasretentie kunnen krijgen. Dat is wel echt door het passarium.
Ja.
En de enige manier om dat te behandelen is het huidige passarium eruit halen, een kleinere maat proberen. En als je nu met die kleinere maat niet uitkomt omdat dat niet blijft zitten, dan moet je naar een kleinere maat, maar dan een ander soort passarium.
Ja, en die komt doorgaans wel direct aan het licht, hè? Die blaasretentie.
Ja, dat duurt niet lang.
Nee.
Die mensen die heb je binnen een dag weer terug op je spreekuur. Ja. Ja, zeker.
Ja, niet dat dat later nog klachten gaat geven.
Nee.
Ja. Nou, buiten de mixieklachten die dus aan het licht kunnen komen door het plaatsen van een pessarium, nog wat andere vragen. Ten eerste, wat als die gewoon niet blijft zitten? Hij zakt er gewoon uit. Is dat gewoon zo simpel als een grotere maat pakken?
Je kunt of kiezen voor een grotere maat of kiezen voor een ander soort passarium. Dus als de ring eruit valt, dan zou ik altijd kijken of er ruimte is voor een grotere ring. Als die ruimte er is, kun je die als eerste proberen. Maar is die ruimte er niet, kun je of de ring met ondersteuningsvlak proberen. Daarna het safe passarium. En als dat ook niet blijft zitten, dan kun je bespreken of de patiënt bereid is om het cubus passarium te proberen.
Ja.
En dan hoef je niet een diameter groter te gaan.
Nee.
Dus ik zou proberen met een ring uit te komen en of er ruimte is voor een grotere en anders naar een ander soort passarium overstappen.
En als je dan die verschillende versies probeert, hoe pak jij dat dan kostentechnisch aan? Want je hebt een passet liggen.
Mm-hmm.
En als je dan iets anders wil qua bijvoorbeeld een zeefpassarium, die heb je niet allemaal liggen. Dus denk je dan van, nou, dan die en die ga je dan kopen en dan moet de patiënt die al betalen en proberen en misschien werkt hij niet goed? Past hij
niet goed? Ik heb wel een paar zeefpessaria in de praktijk liggen om te passen. Vaak zie je wel dat de diameter dan niet verandert. Dus op het moment dat het ringpessarium qua diameter goed was, maar gewoon niet blijft zitten omdat het niet stevig genoeg is, kun je vaak met dezelfde diameter zeefpessarium kom je uit. Dus als je die zeefpessaria niet in je praktijk hebt liggen, dan mag je er wel van uitgaan dat als je overstapt naar een ander soort, dat de diameter niet verandert. Dus dat verschilt soms iets tussen ringpessaria en zeefpessaria, welke maten dat er zijn. Maar ik zou dan de diameter pakken die het meest in de buurt komt van de diameter ring die je aangemeten hebt.
Ja.
En dan kom je weer uit op dat, wat ik net zei, dat je aan alle kanten van pessaria met één vinger er langs moet kunnen. En dan heb je de goede grootte. Dus als je een ring groter gaat en dat lukt niet meer, dan heb je een te grote ring gekozen. En dan zou je dus die kleinere maat moeten pakken, alleen dan een andere soort, een stevigere. En dan mag je uitgaan van diezelfde diameter.
Ja, ja, en dan heb jij een uitgebreide passet.
Ja.
Maar wij hebben alleen alle maten voor het pessarium met een ondersteuningsvlak. Dan komt het wel eens voor dat een ring toch niet lekker zit of zo. Hè? Het zijn ook niet enorme kosten en ze gaan lang mee. Dat vind ik er altijd een lastige als ze dan toch een ander pessarium moeten kopen. Want het wordt ook niet vergoed, wat overigens ook een dingetje is, wat wel jammer is.
Ja, dat is zeker jammer. Hè? Het zit niet in de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die het mee aanbieden. Dus ik adviseer patiënten wel altijd, als ze aanvullend verzekerd zijn, om eerst goed de verzekering even na te kijken. Om te kijken wat wel of niet in de verzekering zit. Want vaak wordt het vergoed tot een bepaald bedrag. Dus bijvoorbeeld tot €200 krijgen ze pessaria vergoed. En dan heb je dus wat ruimte. Dat, daar kun je wel 3 pessaria voor bestellen om uit te proberen. Als het in de praktijk niet lekker zit en je hebt niks anders om daar uit te proberen, dan zal het toch op proef besteld moeten worden en kijken wat of de patiënt tevreden is of niet.
Ja.
Er zijn niet heel veel andere opties nog.
Ja. En dan moet je ook het pessarium eigenlijk elke 3 maanden zo verschonen als je dat bij een zorgverlener doet.
Ja. Mm-hmm.
Dat is gebaseerd op het oude bakkeliet pessarium.
Klopt.
Maar wat is de gedachte eigenlijk op dit moment bij deze pessaria over het schoonmaken?
Dat we eigenlijk niet zo goed weten hoe vaak dat je dat zou moeten doen.
Ja.
Als je het niet zelf doet. De trend is nu wel om patiënten veel meer zelf het pessarium te leren om het eruit te halen en ook weer te plaatsen. En dan kan het natuurlijk veel vaker dan 1 keer in de 3 maanden schoongemaakt worden.
Ja.
Als patiënten dat niet kunnen of niet willen, dan houden we 3 tot 6 maanden aan met de kanttekening dat er bloedverlies is of fluorklachten opeens toenemen, dat ze dan eerder een afspraak maken. We weten eigenlijk niet zo goed hoe vaak het eigenlijk zou moeten. Er is geen goed onderzoek naar gedaan om te kijken wat is nu echt de maximale termijn dat zo'n pessarium mag blijven zitten zonder het schoon te maken.
Ja. En als er veel afscheiding is, wat doe jij dan meestal?
Dus überhaupt de vraag, is er altijd al veel afscheiding geweest of is dat een nieuwe klacht? Ik denk bij een nieuwe klacht doe ik in ieder geval altijd onderzoek. Hè, dus dan haal ik het pessarium eruit en dan kijk ik echt even met speculum of er niet granulatieweefsel te zien is of beginnende decubitus en dat de fluorklachten veroorzaakt. Als je dan toch onderzoek doet, kun je ook meteen kijken of er niet sprake is van een bacteriële vaginose. Het risico daarop is wel groter als je een pessarium draagt. Maar er zijn ook mensen die gewoon veel fluorklachten hebben door het pessarium, zonder dat dat door een bacteriële vaginose veroorzaakt wordt of zonder dat dat door decubitus veroorzaakt wordt. En dat is vaak lastig te behandelen. Dus als vrouwen zelf het pessarium eruit kunnen halen en kunnen schoonmaken, dan adviseer ik om dat regelmatiger te doen dan dat ze dat nu doen. En dat helpt soms voor de fluorklachten. Maar als ze dat niet zelf kunnen, dan is er vaak weinig aan te doen om het te behandelen.
Ja.
Soms willen een behandeling met sinapauze, met estriol, ook nog wel wat effect hebben op fluorklachten.
Oké, ja. En als het een bacteriële vaginose is, hoe behandel je die?
Eigenlijk gewoon hetzelfde als wanneer patiënten geen pessarium dragen.
Die kan je elke avond gewoon een ovule erbij doen?
Ja, die kan erbij. Ja.
Het lijkt me een soort van tegenhouden dat het verwerkt wordt met zo'n pessarium ertussen.
Nee, dus patiënten zijn er bij mij op het spreekuur geweest. Dus ik heb het passarium wel verwijderd en schoongemaakt en schoon terug ingebracht. Maar dan mag je gewoon met het passarium in situ kun je die bacteriële vaginose behandelen.
Ja. Ja, maakt het dan nog uit dat er een ring is of iets met een ondersteuningsvlak in de afscheiding? Heb je dan meer kans bijvoorbeeld op afscheiding bij een ondersteuningsvlak?
Ja, hoe steviger het passarium, hoe groter de kans eigenlijk op fluorklachten.
Ja, ja.
Dus bij de open ring is die kans het minste en bij de kubus het meeste.
Ja, ja.
En zo in oplopende lijn
ja.
nemen die fluorklachten toe.
Ja,
ja.
En buiten de fluorklachten of de geurtjes die dan als een bacteriële vaginose denk ik vaak behandeld worden, zijn er nog meer bijwerkingen van het pessarium?
Ja, de meest bekende bijwerking, denk ik, en waar we ook al die controles voor doen, is de decubitus, het granulatieweefsel of de decubitus. Als dat de drukplekken geeft en daarmee ook bloedverlies geeft. En ja, daar moet je wel echt iets mee. Mm. Dan kun je het pessarium niet laten zitten. Dus je hebt decubitusklachten, de fluorklachten. Het kan toch ook op termijn pijn gaan geven, met of zonder die decubitus. Ik denk dat dat de belangrijkste klachten zijn. Of het kan niet meer helpen voor je prolaps.
Ja, ja. En wat doe je daar dan mee met de decubitus?
Dan haal je het passarium er wel uit en dan laat je het ook even uit. En dan afhankelijk van of vrouwen contraindicatie hebben voor het gebruik van oestrogenen, behandel je de decubitus met estriol, met sinapauze.
Hm. Hoe lang duurt dat ongeveer?
Voordat die decubitus behandeld is of hoe lang het patiënt behandelt daarmee?
Voordat de decubitus ook weg is.
Ja, dat controleer je. Dus het is ook afhankelijk van hoe ernstig dat de decubitus is. Dus wat ik doe is, ik geef ze sinapauze. Eerst 2 weken dagelijks en vervolgens 2 keer per week. En dan controleer ik dat ongeveer na 3-4 weken.
Ja.
Of die decubitus genezen is. En als het genezen is, dan kan het passarium weer terug. En dan behandel ik wel nog even door met die sinapauze.
Ja.
En je zou na 3 maanden sinapauze zou je op proef kunnen stoppen om te kijken of het weer een tijdje goed gaat zonder gebruik van medicatie.
Ja. En wanneer breng je dan weer het passarium in? Op als moment, is, of?
Ja, als die decubitus weg is.
Ja.
Dus ze komen na 3-4 weken op controle. Als die decubitus dan weg is, krijgen ze dan van mij het passarium ook terug. Op het moment dat het dan nog niet genezen is, dan laat ik ze nog 2-3 weken doorgaan met de medicatie. En komen ze dan weer terug op controle en krijgen ze dan pas het passarium terug als het genezen is. Zeker niet voordat die decubitus weg is.
En zie je dan nog in de scheden bepaalde voorkeursplekken van de decubitus?
Ja, eigenlijk altijd in de fornix posterior. Altijd die achterwand. Ja. Blijkbaar drukt het daar anatomisch toch het hardste.
Ja.
Want je ziet het eigenlijk nooit aan de voorkant.
Ja.
Hè, waar de andere steuningsplek eigenlijk zou moeten zijn. Ja.
En betekent dat dan ook wel eens een andere maat die je dan gaat doen? Of andere stugheid?
Vooral bij recidiverende decubitusklachten.
Ja.
Dat is echt wel een reden om of een minder stug passarium te kiezen of minder qua diameter. Dat kan wel in de jaren veranderen wat mensen nodig hebben qua passarium.
Ja. En als ze het nou zelf willen verwijderen, wat is jouw tip om de patiënt daarin te laten slagen?
Ja, mijn ervaring is dat als patiënten het echt graag zelf willen, dat het eigenlijk ook altijd wel lukt. En dus u hoort wel eens mensen, het lukt niet. Ik denk dat het eigenlijk bijna altijd mogelijk is als je een ringpassarium hebt om het zelf eruit te halen en in te brengen als je het echt wil. Ik denk de meest handige manier om hem eruit te halen is als je 1 been op een krukje of bij ons in de praktijk op de onderzoeksbank. Nou, thuis moet je even kijken wat je ter beschikking hebt om een been op te zetten. Zodat de zwaartekracht ook wat meehelpt in de ring eruit te halen. En als de vrouw dan wat meeperst en ondertussen voelt waar dat passarium zit, krijgt ze hem bijna altijd wel aangehaakt om hem eruit te halen.
En doe je dan ook die druk van buitenaf adviseren aan de patiënt?
Nee, eigenlijk nooit.
Nee.
Dus wel druk van buitenaf dat ze zelf wat meepersen, dat hij naar onder zakt.
Ja.
Maar niet ook nog met een hand van buiten drukken.
Nee.
Ik denk dat het ingewikkeld genoeg is om met 1 vinger proberen die ring aan te haken.
Ja. Hey, en vrijen met het passarium?
Ja, dat kan. Hè? Het is natuurlijk altijd de vraag of de vrouw en partner dat prettig vinden.
Ja.
Want je zou hem wel kunnen voelen tijdens het vrijen, maar hij hoeft er zeker niet uit. Je mag gewoon vrijen met het passarium. Tenzij je een ruimte innemend passarium hebt, hè, zoals de kubus.
Ja, ja.
Daar kun je niet mee vrijen. Maar het open ring passarium, daar zou je gewoon mee moeten kunnen vrijen.
En het ondersteuningsvlak ook, toch?
Ja. Ja, ja, ja. Ja.
En de schijf ook.
Ja.
Of is dat wat stug?
Dat is wat stug, denk ik zelf.
Ja. Ja, dat is de vraag of dat prettig is.
Dus de vraag of dat prettig is. Ja.
Nou, dan kom ik eigenlijk bij mijn laatste vraag over het passarium. Wanneer moet je hem... Moet je hem een keer verversen? Hè? Dat hij op een gegeven moment toch wat stugger is. Dat je toch scheurtjes ziet. Wat is jouw ervaring?
Mijn ervaring is dat je jarenlang met hetzelfde passarium kan doen. Dus dat het zeker niet op korte termijn vervangen hoeft te worden. Soms zie je wel eens, zeker als patiënten veel fluorklachten hebben, dat het verkleurt. Nou, dan is het meer op basis van gevoel dat je een keer een nieuwe bestelt dan dat het echt medisch noodzakelijk is. En als je wel beschadigingen zou zien toch aan dat siliconen passarium, ja, dan moet je op een gegeven moment wel een nieuwe bestellen. Dus dat het te stug wordt of er echt scheurtjes in komen. Dus dat wel een reden om een nieuw passarium te bestellen. Maar dat duurt, ja, mensen kunnen echt jarenlang met hetzelfde passarium doen.
En bij fineal is dat anders?
Dat is stugger en dus ook sneller dat er toch wat scheurtjes in komen. Dus dat je het sneller moet vervangen.
Ja.
Maar het blijft een goedkopere oplossing.
Ja.
Het is niet zo dat je 6 keer zo snel een nieuw passarium moet kopen.
Ja.
Nee.
Nou, dan zijn volgens mij heel veel vragen beantwoord. Ik ben benieuwd, als er nog vragen zijn voor de luisteraar, dan weten jullie ons te bereiken. Dat kan op redactie@nag.org. En aan Judith Donners, ontzettend veel dank voor deze uitleg.
Nou, graag gedaan.
Dit was een podcast over mixieklachten na het plaatsen van een passarium. En eigenlijk alle vragen die over een passarium nog speelden. En die heb je allemaal mooi beantwoord. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En luisteraars, tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!